Om bij u te zijn is de grootste eer. En vanmorgen wil ik verder met Exodus. Ik heb dat als rode draad genomen voor mijn toespraken hier. Heel eerlijk, omdat het het houvast geeft. Maar ik geloof ook dat Gods geest dit wil gebruiken. En we zijn toe aan Exodus 25. En ik wil beginnen met daar eerst uit voor te lezen. Exodus 25 en ik lees de NBV 21 vertaling. Opdracht tot het maken van een heiligdom. Exodus 25 vers 1. De Heer zei tegen Mozes, vraag de Israëlieten mij geschenken te geven. Neem van ieder die daartoe bereid is een bijdrage in ontvangst. Je moet het volgende van hen vragen. Goud, zilver en koper, blauw-purperen, rood-purperen en karmozijnrode wol, fijn linnen, garen en geitenhaar, roodgeverfde ramsvellen, vellen van zeekoeien, acaciahout, lampolie, reukwerk voor de zalfolie en voor de reukoffers, onyxstenen voor de priesterschort en edelstenen voor de borsttas. De Israëlieten moeten een heiligdom voor mij maken, zodat ik te midden van hen kan wonen. Ik lees het nog even een keer. Ik zal je een ontwerp laten zien van de tabernakel en van alle voorwerpen die bij deze tent horen. Houd je daar nauwkeurig aan. Vers 10, de ark. Laat van acaciahout een ark maken. Een kist van 2,5 el lang, 1,5 el breed en 1,5 el hoog. Overtrek die met zuiver goud, zowel van binnen als van buiten. Aan de bovenkant moet je rondom een gouden sierlijst aanbrengen. Giet 4 gouden ringen en bevestig ze aan de 4 poten. 2 ringen aan elke kant van de ark. Maak draagbomen van acaciahout, verguld ze en steek ze door de ringen aan weerszijden. Zo kan de ark gedragen worden. De draagbomen moeten in de ringen blijven. Ze mogen er niet uitgehaald worden. In de ark moet je de verbondsteksten leggen die ik je zal geven. Je moet ook een verzoeningsplaat maken van zuiver goud. 2,5 el lang en 1,5 el breed. Maak aan beide uiteinden daarvan een gerub, eveneens van goud. 1 aan het ene uiteinde en 1 aan het andere uiteinde. Het moet drijfwerk zijn. De 2 gerubs moeten 1 geheel met de plaat vormen. Ze moeten tegenover elkaar staan, met het gezicht naar de verzoeningsplaat gekeerd en hun vleugels moeten gespreid zijn, zodat ze zich daar beschermd over uitstrekken. Leg de verzoeningsplaat op de ark, leg de verbondtekst die ik je zal geven in de ark. Daar zal ik je ontmoeten. Daar zal ik je ontmoeten. En vanaf die plaats, boven de verzoeningsplaat, tussen de 2 gerubs op de ark met de verbondtekst, zal ik met je spreken. En je alles zeggen wat ik van de Israëlieten verlang. Eerst tot zover. Ik had gevraagd om even een plaatje te laten zien. En dit is het plaatje zoals ik dat ook een beetje in mijn hoofd heb. En ik mocht een tijd terug ook bij een manquette avonden verzorgen over de tabernakel. En dan ging ik in vogelvlucht door deze geschiedenis heen, waarin beschreven wordt hoe de tabernakel gebouwd moest worden en wat het allemaal betekent. Nou, dan kan je in de avond kan je er net doorheen vliegen, maar dan verlies je ook heel veel details. En ik denk ook heel veel lessen. Dus ik neem er deze keer wat meer de tijd voor. En dat geeft ons ook de ruimte om daar wat verder over na te denken. En het eerste wat mij opeens te binnen schoot in de voorbereiding was als ik kijk naar dit plaatje en ik kijk hoe ik tot nu toe dat elke keer uitlegde, dan was dat eigenlijk van buiten naar binnen. Dus je begint met de buitenkant om uit te leggen van de gordijnen en naarmate je dan verder komt, dan komt eerst dat offeraltaar, het brandofferaltaar en het wasvat. En dan kom je in het heilige der heiligen. En dan werk je toe naar de climax, om het zo maar zeggen, het heilige der heiligen. En wat me opviel bij deze geschiedenis is dat na alles wat er gebeurd is, die verschijning van God op de berg, enorme impact die dat had op het volk, die zeiden van wow, dit is wel heel heftig. Mozes, ga jij maar naar boven, ga jij maar met God in gesprek en vertel maar wat we moeten doen en dan zullen we echt alles doen wat God zegt. Zeg het maar en dan doen we het wel. Dus de aanwezigheid van God en die enorme impact op die berg deed hen terugdeinzen. Maakte ze bang. Maar Mozes kwam juist dichterbij. En dan is Mozes heel dichtbij. Dan is hij bij God op de berg en dan krijgt hij dat plaatje te zien. Nou, ik weet niet of het dit plaatje is geweest, maar hij heeft een plaatje gezien. En het was een blik in de hemel. Dus God had een voorbeeld gemaakt van, had een voorbeeld in de hemel. Misschien wel de hemel zelf. Maar een voorbeeld voor Mozes, zodat hij kon zien hoe uiteindelijk de tabernakel eruit moest komen te zien. Hij kreeg van de architect zeg maar even dat plaatje waar je enthousiast van wordt als je een nieuwe woning wil laten bouwen. En even begint met dat vooraanzicht. En oh man, mooi huis. En naarmate je verder gaat, kom je meer in de details. Nou, dat plaatje heeft Mozes gezien. En dan moet ik in één keer weer denken aan dat gebed van de Heere Jezus. Zoals in de hemel, zo ook op aarde. Dat is eigenlijk wat we hier zien gebeuren. Zoals in de hemel verlangt God ernaar om te wonen hier op aarde, te midden van de mensen. En ik zou dus verwacht hebben, want Exodus 25, en ik denk, wacht even. Hij begint niet met een beschrijving van buiten naar binnen. Hij begint gelijk met de omschrijving van de kern. En dan mag je het volgende plaatje wel even naar voren klikken als de techniek dat toelaat. En het is slecht te zien, maar het is in ieder geval een tekeningetje van de binnenkant, zeg maar, het gebouw. Met daarin de elementen. En het eerste wat God noemt naar Mozes, dat is die ark. En dat is wel heel apart. Die ark staat in het heilige der heiligen. En God begint dus met het heilige der heiligen. Hij begint met het omschrijven van de ark. Hij zegt dan ook, vraag de Israëlieten om allemaal spullen om dat grote ontwerp mogelijk te maken. En dan zegt hij, laat van acacia hout een ark maken. Nou, die was 1,25 meter bij 75 centimeter. En dan is het eerste wat opvalt, is dat daar een deksel op ligt. En in onze vertaling is dat eigenlijk een beetje plat, verzoeningsplaat of verzoendeksel. Wie weet hoe het in het Engels is? In de Engelse vertaling staat daar de mercy seat. De genadestoel. En dat is feitelijk ook de betekenis van dat woord. Heel gek dat dat gebruikt wordt om aan te geven dat dat de bedekking is van die ark waar die stenen in liggen, die twee tableaus. En later ook nog de kruik met manna en de staf van Aaron. Maar bovenop die ark is de mercy seat, de genadetroon. Daar woont God. Mooi hè? Mooie betekenis. En daarbovenop die engelen. En er staat even iets van, ja, dat is gedreven werk. Nou, ik heb het nog nooit iemand zien doen, maar goud kun je in ieder geval zo bewerken dat je het kan vormen. En uiteindelijk moeten ze dus uit één stuk goud moeten ze die engelen zo vormen. Ik ben zo benieuwd, wat zal dat een vakmannen geweest zijn? Drijfwerk, dus niet smelten en dan een schabloontje maken of zo. Nee, helemaal met de hand bewerken totdat het uiteindelijk die gerubs vormen in die deksel. Ongelooflijk mooi. En dan uiteindelijk, als dat klaar is, dan zegt God ook, vers 22, leg de verzoeningsplaat, de mercy seat, op de ark en leg de verbondtekst die ik je zal geven in de ark. Daar zal ik je ontmoeten en vanaf die plaats boven de verzoeningsplaat tussen de twee geurups op de ark met de verbondtekst zal ik met je spreken en alles zeggen wat ik van de Israëlieten verlang. Het lijkt wel of hij Mozes ook gelijk dat plekje wil geven. Van joh, we zijn nu op de berg, het volk is beneden, maar ik wil te midden van jullie wonen. Ja, maar hoe komt het dan? En waar bent u dan? Nou, maak je geen zorgen, Mozes. Er is een plek, een ark. En bovenop die ark is de genadetroon. En vanaf die plek wil ik met jou spreken. Vanaf die plek wil ik jou ontmoeten. Ik vind dat zo ontzettend gaaf. Dat God zo begint met de beschrijving van de ark. Niet met een architectonisch vergezicht, dat had hij laten zien. Dat had hij laten zien. Maar uiteindelijk begint hij daarna met de omschrijving in detail. En dan begint hij met de ark zelf. Als je dan verder gaat, dan is het, dan gaan we eigenlijk de omgekeerde weg. Ik ga de volgende keer de andere weg hoor, maar ik wil het nu even van binnen naar buiten doen. Dan kom je die gordijnen tegen. En ik wil daar niet al te lang bij stilstaan, dat staat in Exodus 26. Maar wat ik even wil aanhalen hier van die gordijnen is dat ze gemaakt zijn van vier kleuren. Wit linnen, blauw purper, dat is hemelsblauw, rood purper en scharlaken. En het witte linnen, het wit staat voor de reinheid en het blauw purper van hij die uit de hemel komt. En het rood purper staat voor de koninklijke waardigheid. Nou, we kennen wel die rode mantel, hè, die ook onze koning, die hermelijnen mantel. Hè, die rode kleur die staat voor waardigheid en scharlaken voor de koninklijke heerlijkheid. Goed om te weten dat die kleuren in die tijd gemaakt werden van purperslakjes en scharlakenwarmpjes. Er zijn van die details waar je niet bij stilstaat, maar tegenwoordig hebben we allerlei chemische mogelijkheden om kleuren te maken, maar hier moest het komen vanuit de natuur. En dan gaan we door naar het heilige. En dan lees ik weer verder. Exodus 25 vanaf vers 23, de tafel. Maak een tafel van acaciahout, 2 el lang, 1 el breed en 1,5 el hoog. Overtrek hem met zuiver goud en breng rondom een gouden sierlijst aan, een rand van een handbreed en een gouden lijst gevat. Maak 4 gouden ringen en bevestig ze aan de 4 hoeken bij de poten. De ringen moeten vlak onder de rand zitten. Ze zijn bestemd voor de draagbomen waarmee de tafel gedragen wordt. De draagbomen voor de tafel moet je van acaciahout maken en je moet ze vergulden. Maak ook de bijbehorende schotels, schalen en kannen en kommen voor de wijnoffers, allemaal van zuiver goud. Leg op de tafel het toonbrood, dat moet daar altijd voor mij liggen. Eerst even iets over die tafel en de details, hè, hoe God dat hier omschrijft. Hoe die heel gedetailleerd aangeeft, dit moet ringetje, stang, hup, helemaal zo. En het aparte is dat hij bij de ark zei, je moet die draagbomen laten zitten. En bij deze tafel kunnen ze erin en eruit. Ik denk, het staat er niet, maar heel praktisch, dat gefriemel om zo'n draagboom erin te krijgen met die ark, dat wil je niet. Die blijft zitten en als je die ark gaat tillen, dan pak je hem op en je zet hem weer neer en dan blijf je eraf. En bij die andere elementen mocht je de stokken er weer uithalen. Heel apart, die details die zo omschreven worden. Maar op die tafel ligt dan ook het brood. 12 broden. 12 broden als teken van de 12 stammen van Israël. Geweldig hoe God in zo'n eenvoudig teken zijn trouw belooft aan de 12 stammen van Israël. En het is brood zonder zuurdeeg. En brood zonder zuurdeeg blijft lang goed. En dat kan je na een week op de Sabbat gewoon eten. Want op de Sabbat werd het weer gegeten en dan kwamen er weer nieuwe broden op te liggen. En bij de meesten wel bekend dat zuurdeeg ook staat voor het verkeerde, de zonde. En daarom ook broden zonder zuurdeeg. Dat past niet in het heiligdom. Het volk van God wordt gezien als heilig, zonder zonde. En dat is wel mooi. Als je kijkt naar die 12 broden als teken van de 12 stammen van Israël, dan is hoe God naar hen kijkt, is dat ze heilig zijn voor hem. En het mooie is dat die broden gemaakt worden van deeg en wat met olie bestreken wordt als beeld van de Heilige Geest. En ze zijn bestrooid met wierook. Een teken dat we aangenaam zijn voor God. Nou, en dan gaat het verder. De kandelaar, vers 31. Exodus 25, vers 31. Maak een kandelaar van zuiver goud. De voet, de schacht, de kelken, knoppen, bloemen moeten uit één stuk worden gedreven. Hier lezen we het weer, uit één stuk gedreven. De schacht moet 6 zijarmen hebben, 3 aan de ene kant en 3 aan de andere kant. Deze armen moeten versierd worden met amandelbloesem. Breng op elke arm 3 kelken aan met een knop en bloemblaadjes, telkens op dezelfde manier. Ook de schacht moet versierd worden met amandelbloesem. 4 kelken, elk met een knop en een bloemblaadjes. Waar de armen uit de schacht komen, moet eveneens knoppen worden aangebracht. 1 onder het eerste paar armen, 1 onder het tweede paar en 1 onder het derde paar. De hele kandelaar met de 6 armen en de knoppen moet uit 1 stuk zuiver goud gedreven worden. Zie je het voor je? Maak er 7 lampen voor en zet die er zo op dat het licht naar voren valt. De snuiters en bakjes moeten ook van zuiver goud zijn. Gebruik voor de kandelaar en voor de bijbehorende voorwerpen een talent zuiver goud. Houd je bij het maken ervan aan het ontwerp dat je hier op de berg is getoond. 40 kilo goud, wat je met de hand gedreven uiteindelijk maakt tot een kandelaar. Ongelooflijk. Wat moet dat een werk geweest zijn. En wat mooi ook om te zien. Lampen in de vorm van amandelbloesem. En amandel staat voor het waker of het waakzame. En dan die kandelaar als lichtdrager in het heilige. En dan die olie ook weer als beeld van de Heilige Geest. Ik vind het zo gaaf dat hier bij elkaar komt wat zo wezenlijk is voor het leven van elke dag. Gewoon brood wat we nodig hebben en licht. Licht om te leven. Nou, en dan gaat het verder in vers 26 en dan begint de hele omschrijving van de tabernakel. Maar in dat heilige staat ook nog iets anders, namelijk een reukofferaltaar. En ik lees, om het plaatje in die voorhof toch even compleet te maken, Exodus 30. Exodus 30, vers 1 tot 10. Over het reukofferaltaar. Je moet een altaar maken voor het branden van reukwerk. Gebruik er acaciahout voor. Het moet vierkant zijn. 1 el lang, 1 el breed, 2 el hoog. De hoorns moeten er één geheel mee vormen. Overtrek de bovenkant, alle zijkanten en de hoorns met zuiver goud en breng rondom een gouden rand aan. Bevestig aan 2 kanten aan de rand. Onder de rand 2 gouden ringen, zet ze tegenover elkaar liggende zijden. Ze zijn bestemd voor de draagbomen waarmee het altaar gedragen wordt. De draagbomen moet je van acaciahout maken en je moet ze vergulden. Zet het altaar voor het voorhangsel, waar achter de ark met de verbondtekst staat, tegenover de verzoeningsplaat die daar overheen ligt, waar ik je zal ontmoeten. Aaron moet er elke morgen, als hij de lampen in orde brengt, geurig reukwerk op branden. Ook als hij tegen het vallen van de avond de lampen aansteekt, moet hij een reukoffer brengen. Alle komende generaties moeten elke dag voor de Heer reukwerk branden. Jullie mogen op dit altaar alleen het voorgeschreven reukwerk offeren en er geen brandoffers, graanoffers of wijnoffers op brengen. Eenmaal per jaar moet Aaron aan de hoorns van dit altaar de verzoeningsrieten voltrekken met het bloed van het reinigingsoffer. En alle komende generaties moeten dit gebruik in stand houden. Dit altaar is voor de Heer allerheiligst. Ook weer een heel gedetailleerde omschrijving van een altaar, 50 bij 50 centimeter, een meter hoog ongeveer. En elke morgen en elke avond bij de schemering een lekker ruikend offer. Fantastisch hoe gedetailleerd het omschreven wordt. Maar nu iets over dat reukwerk. Dat staat in hoofdstuk 30, vers 34. De Heer zei tegen Mozes, neem balsemhars, citrushars, galbanum en naast deze specerijen zuivere wierook van alles een gelijke hoeveelheid en bereid daaruit reukwerk, een mengsel zoals een reukwerker dat maakt. Meng er zout door, het moet zuiver en heilig zijn. Wrijf een deel ervan fijn en leg dat in de ontmoetingstent, voor de verbondtekst, op de plaats waar ik je zal ontmoeten. Op de plaats waar ik je zal ontmoeten. Daar staat het weer. Behandel het als allerheiligst. Dit reukwerk is heilig. Alleen voor de Heer bestemd. Reukwerk voor jezelf mag niet op dezelfde manier bereid worden. Wie iets soortgelijks maakt om van de geur te genieten, moet uit de gemeenschap gestoten worden. Apart, hè? Heel gedetailleerd wordt hier omschreven wat de bedoeling is van dat altaartje wat daarvoor staat. Daar worden geen dieren op geslacht, wel het bloed opgesprenkeld, maar verder is het bedoeld om reukwerk te offeren. En dat is niet zomaar reukwerk, het is hier gedetailleerd omschreven. En je mag dat ook niet stiekem even mee naar huis nemen, zo van, oh, dit lukt lekker. Ik ben even bij de winkel geweest en deze neem ik mee naar huis. Lekker luchtje voor in huis. Nee, dit was door God zelf samengesteld. Als uniek reukwerk voor hem. En dan leven we nu. We hebben het over zo'n heiligdom. We lezen heel gedetailleerd over God die onder de mensen wil wonen. En wat zegt ons dat nou? Wat zegt mij dat nu, vandaag? In alles waar we naar kijken, als het gaat om de tabernakel, in alles zien we een beeld van Jezus. Je kan er niet omheen. Het is zo vol van de glorie en de heerlijkheid van God. En als we denken aan zo'n reukoffer, dan is dat wat Jezus gedaan heeft, waar wij vaak de nadruk leggen op het schuldoffer, en dat laten we staan, is het ook een reukoffer. Het is uniek. Er is er maar één. En het is Jezus. Het is een unieke lucht. Het is tussen de Vader en de Zoon. Het is zo ontzettend mooi dat God iets geeft waarvan hij zegt, dit is iets bijzonders en dat is voor mij. Want ik ben God. En als je kijkt naar dat hele plaatje, hè, dat brood waarvan Jezus zegt, ik ben het brood des levens. En het licht, dat is het, ik ben het licht van de wereld. In alles zien we Jezus terug. En dat lezen we dan ook in Hebreeën. Daarom wil ik met jullie toe naar Hebreeën 10, vers 19. Er staat heel veel in Hebreeën over het beeld van de ark en de offerdienst. En dat zal nog vaker terugkomen. Maar vanmorgen wil ik Hebreeën 10, vers 19 lezen. Broeders en zusters, dankzij het bloed van Jezus kunnen we zonder schroom het heiligdom binnengaan. Hij heeft voor ons met zijn lichaam door het voorhangsel heen een nieuwe levende weg gebaand. En doet nu als hoge priester dienst in het huis van God. Laten we God dan naderen met een oprecht hart en een vast geloof, nu ons geweten gereinigd is door de besprenkeling van ons hart en ons lichaam met zuiver water is gewassen. Laten we zonder te wankelen datgene blijven belijden waarop we hopen, want hij die de belofte heeft gedaan is trouw. Laten we op elkaar letten en elkaar aansporen tot liefde en goede daden. En in plaats van weg te blijven van onze samenkomsten, zoals sommigen doen, elkaar juist bemoedigen en dat des te meer naarmate u de dag van zijn komst ziet naderen. Hebreeën, waarschijnlijk geschreven door Paulus, moedigt Paulus ons aan en hij zegt, joh, ga binnen in dat heiligdom. Wij mogen zonder schroom naar binnen gaan. En mijn vraag voor vanmorgen is van, Hoe is dat met jou en mij? Ken je die vertrouwelijke omgang met de Heer, zoals Mozes die had? Ken je die plek, die mercy seat, die genadetroon, door het voorhangsel heen, in het heiligdom, bij de ark, waar God de Vader spreekt met jou. Jou zijn woorden toevertrouwd en jij hem zijn woorden toevertrouwd. Dat je bij dat reukofferaltaar bent geweest en je gebeden mag brengen als reukoffer voor hem. De hoge priester Jezus is ons voorgegaan. Dat gordijn is gescheurd toen hij opstond uit het graf. En we mogen zo naar binnen lopen. We mogen komen voor die genadetroon. En de vraag is, hoe reageren we erop? Als het volk Israël die bang was voor de aanwezigheid van God, of als Mozes die door lijden heen, door 40 jaar woestijn, uiteindelijk met lege handen stond en alleen nog maar zich kon overgeven aan de heilige God. Zo was hij klaargemaakt voor zijn taak. En tegelijk lezen we hier in Hebreeën dat we uitgenodigd worden om dat heiligdom binnen te gaan. Om die intimiteit op te zoeken met de Vader. En dan zijn wij dus priesters geworden. Zoals wij hier zitten, als volgelingen van Jezus, waarvan ik hoop dat dat voor ons allemaal echt zo is. Dan mogen we dat heiligdom binnengaan, omdat we priesters zijn. En misschien zeg je, ja, maar ik zit er met angst en schaamte en schuld. Ja, dat is onze ballast. Angst, schaamte en schuld. Maar in de aanwezigheid van de ene is er vrede, is er liefde, is er vergeving, is er genade en is er trouw. Nou, dat is niet nieuw, omdat ik hier natuurlijk al wat jaren kom, dat ik geloof, en ik kan dat maar, het enige wat ik kan doen is blijven benadrukken, dat ik geloof dat de tijd die ons wacht, ons een aanspraak zal doen op dat wat we in de goede tijd geleerd hebben. Een dijk bouw je als het water weg is. Of het dak repareer je als de zon schijnt en niet als het regent. Dus het kennen van die mercy seat, die ontmoetingsplek, de plek van waaruit God jou en mij wil ontmoeten, waar hij met jou en mij wil spreken. Ik hoop en ik bid dat dat voor jou, voor u, werkelijkheid is. Nou, ze zeggen, ja, Wilfred, joh, hoe zie jij dat dan? Want ik merk er helemaal niks van. Dan zeg ik, oké, dat begrijp ik. Het is ook voor mij vaak een stap in geloof. Omdat ik weet dat hij trouw is. Omdat ik weet dat God goed is. Een beetje zoals Job. Ik kan het niet vergelijken, want Job was veel meer beproefd. Hè? Maar dat hij te midden van de omstandigheden altijd doorgaat om God te prijzen om wie hij is. Hij ging door met dat reukwerk. Hij ging door om zijn plek als priester in te nemen. Neem jij jouw plek als priester in? Wat doet een priester? Een priester doet twee dingen. En ik zet ze naast elkaar. Het eerste wat ik wil noemen is God eren om wie hij is. Dat doet een priester. Gewoon alle aandacht even voor hem. Want hij is het waard. De schepper van hemel en aarde. Komt onder de mensen wonen. Hij is in ons midden. En dan zegt hij van, joh, Heer, ik eer u om wie u bent. En het tweede wat een priester doet is de mensen bij de Vader brengen. Voorbeden doen. Nou, misschien ken je je lijstjes wel. Ik hoop dat je ze kent. Maar hou vol. Hou vol. Ik heb het wel eens eerder gedeeld hier. Hoe ik mocht bidden voor een vriend. En we waren naar een gebedsdienst geweest. Dan zou je denken, daar krijg je wat extra input om te bidden. Maar terwijl ik terugreed van dat moment van gebed, dacht ik bij mezelf, ik stop met bidden voor Pietje, noem ik hem even. Dat is interessant, hè? Je komt terug van de gebedsdienst, ben je net, nou, bidden, prachtig, helemaal mooi. En denk, nou, ik ga maar stoppen om te bidden voor Piet. En ik kom thuis, ik had het zo bedacht. En daarnet was thuis en zegt, oh, er heeft vanavond ook iemand voor je gebeld. Ik zei, oh, hoezo? Ja, Pietje. Jaren niks van gehoord. Ik denk, oké, Wilfred, doorgaan met bidden. Na die tijd eeuwig contact gehad, hele tijd niks gehoord. Een paar jaar later stond hij bij mij op de stoep. En zei, Wilfred, de tijd dat ik bij Jezus was, was mijn beste tijd. Ik moet weer terug naar Jezus. En ik zat met tranen in de ogen en denk ik, God is trouw. Hou vol. Neem die plek van priesterschap in. Gewoon om hem te eren om wie hij is. En om te pleiten voor die ander. Die het zelf even niet kan. Die het moeilijk heeft. Die het even niet weet. Dan mag jij dat doen. De genadetroon. De mercy seat. Ken jij die ontmoetingsplek? Zo dicht bij de Vader. Is het voor jou aantrekkelijk om daar naartoe te gaan? Denk je van yes, ik mag weer bij hem zijn. En in welke vorm je dat doet, maakt me niet uit. Ik zeg, ga je op je kop staan, of liggen, of lopen, of wandelen, muziek, stilte. Het maakt me niet uit. God heeft ons allemaal uniek gemaakt. Hij heeft voor ons allemaal een unieke ontmoetingsplek. Een genadetroon. Om hem te ontmoeten. Broeders en zusters, dankzij het bloed van Jezus kunnen we zonder schroom het heiligdom binnengaan. Hou vol. Zoek zijn aangezicht, nu het nog kan. En hou vol om te bidden voor je vriend, je vriendin, je geliefde, je familie. God is genadig. Ik weet niet welke tijd we tegemoet gaan, maar het is onrustig. Het is erg onrustig. En wat heb ik het nodig om elke keer weer die plek op te zoeken? En wat hebben we het nodig om elkaar daarin te blijven aanmoedigen? Wat ben ik blij met dit prachtige beeld van de ark van het verbond, waarin God begint met het beschrijven van die ontmoetingsplek naar Mozes. Alsof hij wil zeggen, het is goed, kom maar. Er is een plek waar we elkaar blijven ontmoeten. Je hoeft niet elke keer die berg op, maar er is een tent en dan mag je naar binnen gaan. En daar wordt het bloed gesprenkeld als beeld van mijn zoon Jezus. Wat een heerlijke plek. Geniet ervan. Ga in vrede. En zegen elkaar. In Jezus' naam.